Ja, we gaan na de preek avondmaal vieren met elkaar. Ik wil eerst even iets zeggen. Waar ik meteen heel emotioneel over ben. Ik heb het idee dat God ook wil zeggen. Dat hoe krachtig is het om te kunnen zeggen, door alle omstandigheden waar je heen gaat, dat je Jezus kent en dat Hij bij je was. Hoe krachtig is dat om te kunnen zeggen, door alle pijn en alle verdriet heen. En ik wil er iets geks aan toevoegen. Als je het hebt over teruggaan in de tijd. In gebed kun je ook Jezus uitnodigen in de momenten in je leven dat je hem niet kende en daar doorheen ging. Zodat hij daar wel bij was. En dat verandert alles. Ook al word je pas christen als je 50 bent. Als je Jezus uitnodigt in het verleden, in die momenten dat je alleen was, dat je in pijn was, in verdriet was. Dan kan Jezus daar zijn. God zit niet vast aan tijd. Gods koninkrijk is niet lineair. En ik ervoer dat vanmorgen als iets heel krachtigs. En ik wilde dat toch delen. Dus als je zegt van joh, ik heb zoveel ellende meegemaakt in mijn leven. Er is achterin ruimte voor gebed. En je kunt God ook uitnodigen in omstandigheden die al geweest zijn. Want alles zal veranderen. We hebben een nieuw thema, Kind van de Koning. En ik heb het Koningskind genoemd. Vond ik makkelijker. En ik dacht, ja, ik kan hem op twee manieren benaderen. Ik kan hem benaderen als het gaat over Jezus als koningskind. Of het gaat over onszelf als koningskinderen. En beide is waar. Want zowel Jezus als door zijn erfenis zijn wij kinderen van God geworden. En dan bedoel ik niet dat God ons geadopteerd heeft, hè, zoals je doet met adoptiekinderen. Maar God heeft ons aangenomen. Aangenomen als echt zijn kinderen. En dat is een mooi mysterie waar een hoop theologen ruzie over kunnen maken. En tegelijkertijd, als je het ontvangt als een kind, is het heel simpel. Heel kort door de bocht, of samengevat, zou ik kunnen zeggen, Jezus is een kind van de koning, geboren. En het heeft God behaagd om hem te laten sterven aan het kruis. Zodat hij vrede kon brengen tussen de schepping en God zelf. En door die dood hebben wij het koningschap geërfd. En komen we terug in onze bestemming. In onze bestemming waarvoor God ons heeft geschapen. En de vraag die ik mezelf stelde bij de voorbereidingen was, ja, en wat betekent dat dan om vanuit die context kind van de koning te zijn? Wat is dan die rijkdom? Wat is dan dat koninkrijk? Ik heb even praktisch slides waar heel veel bijbelteksten op de achtergrond gaan komen. Dus ik ben benieuwd of ik bijgehouden kan worden. Je mag alvast klikken naar de volgende slide, Jan. En je mag heel goed opletten. Als je denkt van dit onderwerp klopt, dan mag je gewoon doorklikken. Ik ga er verder niet op letten. Maar er komen heel veel teksten langs die onderbouwen wat ik zeg. Ik was in de voorbereiding er allemaal mee bezig en het geeft gewoon een stuk diepgang. En ik geloof ook dat God zeg maar tot je spreekt door wat ik zeg, maar misschien ook door wat je leest. Dus beide mag. Je kunt de slides ook achteraf van mij krijgen als je zegt van nou ik wil nog heel veel dingen nalezen. Maar als we het hebben over die rijkdom van God, waar denk je dan aan? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk dan aan superpowers. En dan word ik gek aangekeken. Ja, ik denk dan aan superpowers. Ik denk dan aan demonen uitdrijven, genezingen, wonderen en tekenen. De kracht van God die ons hele leven gaat veranderen. Daar denk ik dan aan. En toen dacht ik, ja, ben ik dan niet een beetje net zoals de discipelen toen Jezus kwam, dat zij dachten dat hij kwam om de hele wereld te veranderen. En God had een totaal ander plan. En ik bespeurde bij mezelf dat ik een beetje dezelfde houding heb, dezelfde verwachting heb. Ik kan behoorlijk gefrustreerd zijn als er geen genezingen plaatsvinden, terwijl ik denk, ja, maar dat is onderdeel van het Koninkrijk van God. En dat zijn mijn pinkste gevoelens. En toen ik met dit onderwerp bezig was, kwam ik ook tot de ontdekking dat het Koninkrijk van God daar helemaal niet zo om gaat. En dat het er toch ook weer alles mee te maken heeft. Dus ik hoop jullie mee te nemen in dat spanningsveld. En ik ga tempo houden, want we hebben niet heel veel tijd. En ik heb wel veel voorbereid, dus ik ga snel. Ik ga eerst spreken over de rijkdom en het koninkrijk wat we van God hebben ontvangen en waar Jezus het koningskind van is. Daarna ga ik wat dieper in op wat kind van God betekent voor ons. En dan wil ik afsluiten met, gaat het nou om mij of gaat het nou om ons? De rijkdom. Als ik kijk naar het Koninkrijk van God, ga ik helemaal terug naar de Israëlieten. Het is goed om je te realiseren dat God veel over zijn koninkrijk heeft geopenbaard door het volk Israël. Hij heeft zijn hand gehad in de levensloop van de stamvaderen van Israël. En wat je daar ziet is dat elke keer God belooft shalom. En aan die shalom ligt de grondslag zijn verbond. Als ik dat gewoon even in het Nederlands vertaal. God wil dat het goed met je gaat, dat je voorspoed hebt. En de voorwaarde is dat je naar hem luistert. Als je naar God luistert, dan ga je dat gewoon krijgen. En als je dan kijkt naar het woord shalom, dan gaat het over welzijn. Het gaat goed met mij en dan hebben we het echt over de materiële kant. Het gaat gewoon goed met mij in het natuurlijke. En dat zie je ook heel veel terug in de tijd in het Oude Testament. Dat mensen dus vragen van hoe gaat het met je? David die zijn broers opzocht en die vroeg hoe gaat het met jullie? En dan vroeg die naar de shalom. Naar hun welzijn, hun voorspoed. Gaat het goed met je? Niet zoals wij zeggen, gaat het goed, joh, gaat goed. Nee, gaat het goed met je? Is het allemaal op orde? Is de shalom van God in jouw leven? Maar wij vertalen het ook heel vaak naar een stuk persoonlijk welzijn. Van het gaat goed met mijn persoonlijk, mijn intern, dat soort dingen. Maar als we het hebben over shalom, dan gaat het echt over dat het goed gaat in de gestabiliseerde verhoudingen van godsdienstig, politiek en sociaal opzicht. Heel moeilijk betekent dat er vrede is. Dat er vrede is en dat de vrede kan ook gekenmerkt worden door afwezigheid van oorlog. Alles is in balans. Het klopt. Er zijn duidelijke regels. Er is harmonie. God als koning geeft vrede en voorspoed, beide. Het gaat goed met ons en het klopt, er is harmonie. En dat betekent dus ook dat we vaste richtlijnen hebben in ons leven en dat noemen we een verbond. En wat ik dus zo interessant vind van het verbond van God, en dat laat ook iets zien van het koninkrijk van God, is dat er ook uitgebreid gesproken wordt over een jubeljaar in de regels. En die ga ik even samenvatten. Kijken, ja, ik word bijgehouden. Het zevende jaar krijgt het land rust. En God belooft dat er in het zesde jaar zo'n grote oogst is dat je in het zevende jaar ook niet hoeft te werken. En dan één keer in de zeven keer, dus één keer in de 50 jaar, is er een extra heilig jaar. Waar dan op de grote verzoendag op de trompet wordt geblazen door het hele land. Een soort luchtalarm wat afgaat. En dan hoeven de schulden niet meer terug te worden betaald. Slaven mogen terug naar hun eigen grond en naar hun eigen familie. Iedereen krijgt zijn eigen grond, huis en dorpen weer terug, want het is door God gegeven. God heeft dat als beloofde land aan die mens gegeven en God geeft dat 1 keer in 50 jaar weer terug. Ik geloof niet dat ik ooit gelezen heb in de Bijbel dat er ook werkelijk waar een jubeljaar heeft plaatsgevonden. Maar het is wel het verbond van God. En het laat ook alles zien van het jubeljaar wat nog komen gaat. Waarin wij terugkomen in onze bestemming. En de profeten verkondigen dit, deze shalom, als een onvoorstelbare vreugde en hemelse heerlijkheid. Volgende slide, Jan. Kortom, als we het hebben over het koninkrijk van God, dan is dat eindeloos genieten. En we zien dat ook in Jeremia 31, vers 31, dat er is een beter verbond. Er is een basis voor een nog betere shalom dan we al lazen in de tijd van Israël. En dat is ook waar de engelen over zongen toen Jezus werd geboren. Zij zongen vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Vrede, shalom. Daar gaat het over en daar is hij koning van. Dat is het koninkrijk van God. Gigantisch. En ik ga er nu in een sneltreinvaart doorheen, maar de diepgang is enorm. Ik heb het vaak gezongen, hè, op kerst, van vrede, hè, op aarde. En ik heb het nooit echt begrepen. Het gaat niet alleen maar over de vrede die God belooft aan het volk Israël. Maar het gaat ook over de toekomstverwachting, de vrede die gaat komen. Jezus de Redder. Jezus de Redder Koning. De opperherder die al genoemd werd. Hij is door God aangesteld om vrede te komen brengen. En dat te komen waarborgen en te handhaven. En aan deze vrede gaat geen einde komen. Dat is de belofte. Dus het gaat helemaal niet zozeer om innerlijke vrede in mijn ziel en voor mijzelf. Maar het gaat over de situatie. God gaat komen in jouw situatie. God gaat komen in het natuurlijke. Het wordt tastbaar, het wordt praktisch. En dat is ook waarom ik in het begin begon met van, goh, ik was zo geraakt tijdens de dienst dat God ook niet vastzit aan tijd. Alles wat al gebeurd is, God kan terugkomen in die natuurlijke situatie, ook al ligt die in het verleden. Het is niet alleen maar een geestelijk dingetje in jezelf. Een fysieke aanwezigheid van God. Dus gaat het dan om wonderen en tekenen? Of gaat het meer over de harmonie op zowel politiek, sociaal en godsdienstig niveau? Het gaat om over hoe mensen met elkaar omgaan. En dat is wat we lezen in Psalm 85, vers 11, waar gezegd wordt: gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Het komt samen. Hoort bij elkaar. En je mag ervoor bidden. Je mag bidden voor voorspoed. Je mag bidden voor vrede. Ook op het moment dat je dat niet ervaart in je leven. Ook als dat in het hier en nu geldt. Mag je daarvoor bidden. Paulus bidt dat in Romeinen 15 vers 13. Ik bid dat hij jullie de vreugde en vrede zal geven door jullie geloof in Jezus Christus. Dan zal jullie vertrouwen op God steeds sterker worden door de kracht van de Heilige Geest. Dat is het koninkrijk van God wat in ons leven komt. Vreugde en vrede. Wij zijn koningskinderen. Nou, dan wil ik kort wat zeggen over wat is dan een koninkind zijn. Een kind van God zijn. Als je het hebt over aanname en niet over adoptie, dan is Paulus eigenlijk de enige die dat woord gebruikt, 5 keer in zijn brieven. Hij gebruikt het in Romeinen 9 vers 4, waar staat dat Israël wordt aangenomen als volk van God. Het gaat over onze toekomstige heerlijkheid, waarin we worden aangenomen voor de toekomst. En dan gaat het 3 keer over onze huidige staat. Dat we nu aangenomen zijn als kinderen van God. Het plaatsen als zoon. Als we wedergeboren worden en voor Jezus kiezen, dan worden we een kind van God. Direct, linea recta. Mooi woord. En dat staat ook in de 2 Korinthe 9 vers 8, die ik als huiswerk had opgegeven. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Zodra je kind van God wordt, word je dus overspoeld met die rijkdom waar we het net over hadden. De vrede, de vreugde, de aanvaarding, het kind van God zijn. En waar ik dan mee worstel, ik heb ooit een keer mijn preek gezegd, ja, ik geloof niet alles meer wat me vroeger verteld is. Waar ik dan mee worstel en nu echt anders over denk, is dat we vaak zeggen, ja, maar je wordt kind van God. Dan moet je eerst groeien, hè? Je bent nog jong, net christen en hè, je moet het allemaal nog leren. Maar het ding is, met de Heilige Geest ontvang je meteen alles wat je nodig hebt. Alles. En dat betekent dat er niet zoiets is als van, ik word net christen en ik heb minder verantwoordelijkheid. God roept iedereen, of je nou net of al heel lang christen bent, om je leven te heiligen en dienstbaar te zijn voor hem. En dat betekent in gewoon Nederlands, continu radicaal kiezen voor Jezus overal in je leven. En dat blijven doen. En uit te strekken naar de heiligheid. Dus er is geen excuus. Je bent volledig koninkind. En tegelijkertijd is het ook een proces. En leren en groeien. En maak je fouten. En dat blijf je doen totdat je volmaakt bent. Als we dat ooit halen. En dat is oké. Maar het is niet omdat je tekort hebt aan inzicht of gaven of wat dan ook. Want de Heilige Geest geeft je alles. Je bent volledig vervuld. Je bent vrijgekocht door Jezus. Je mag in een gemeenschap leven met God. Je bent bevrijd van angst. Vrij van slavernij. Dus van de zonde. Erfgenaam. Deel van zijn lijden en zijn verheerlijking. Alles wat God heeft is voor ons. Dat betekent koningskind zijn. Vreugde en vrede, omdat God alles je gegeven heeft. En daar mag je op vertrouwen en je mag weten dat hij voor je zorgt. Hij zorgt voor jouw welzijn. Hij brengt shalom in je leven. Ik dacht altijd, ja, dus als je ziek bent, dan komt God en die geneest mij. En als ik verkouden ben, dan bid ik en dan ben ik genezen. Als iemand het moeilijk hebt, dan gaan we gewoon voor hem strijden en dan komt het goed. En noem allemaal maar op. Ik kom echt uit die Pinksterkringen. En dan ben ik dus heel erg gefrustreerd als dat niet gebeurt. En ik geloof oprecht dat God dat wil geven. En tegelijkertijd is het meer een gevolg van waar we wat God gegeven hebt dan een doel op zich. Als de shalom in jouw leven is, als je in harmonie leeft met anderen, als je daarna uitstrekt, dan gaat God wonderen doen in je leven. Gaat hij het helemaal perfect maken? Nee, Jezus is nog niet teruggekomen, dus het is nog niet helemaal perfect. We moeten nog even geduld hebben. Ik denk dat de tijd wel opschiet, maar we moeten nog even geduld hebben. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erover dat je in harmonie leeft met elkaar en dat we daarin God mogen ervaren. Het gaat over samen. En dat is ook een beetje het probleem met onze cultuur. Als we het hebben over koningskind, dan projecteren we dat er heel gauw graag op onszelf. Van ja, hè, ik ben een koningskind. Dus ik heb alles ontvangen. Ik kan alles doen. Maar Paulus spreekt in Efeze en Colossense over Jezus als hoofd en wij als lichaam. Dat gaat over wij. Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld, Jezus. En wij hebben de volheid gekregen in hem. Hij is het hoofd van alle overheid en macht. En het gaat niet alleen om ons, maar het gaat over de hele schepping, de hele kosmos, hemel en aarde. Het gaat over alles. Jezus is koning over alles. Hij is het hoofd van de schepping. Hij is het hoofd van de overheid en macht. Hij is het centrum van het leven en de schepping. Hij is de levenskracht. Zoals een lichaam een hoofd heeft waarmee we alles bedenken, zo bestuurt Jezus alles. En is hij de levenskracht voor zijn hele lichaam. En dat zijn wij. En dat is wat Jezus zegt in mijn beleving. Slag om de arm hier. Dat wij, jullie, grotere dingen zullen doen dan ik. Op het moment dat Jezus dat tegen zijn discipelen gaat, dan gaat het over zijn lichaam die de wereld uittrekt en die daar een licht mag laten zien. Dus denk je nu werkelijk dat als jij een koningskind bent, dat je het alleen kunt? Denk je werkelijk dat je niet naar een gemeente hoeft te gaan omdat je zelf wel kunt geloven? Denk je werkelijk dat je met zelfontplooiing, meditatie en eigen ontwikkeling tot je bestemming kunt komen? Ik zeg nee, ik zeg je hebt Jezus nodig. Zo simpel is het. Ik las in een onderzoek dat mensen zich vaak gelukkig voelen als ze nuttig zijn. Ja, nou, als je één ding kan doen om nuttig te zijn, is dat dus te gaan luisteren naar God en te gaan leven naar zijn wil. En dat is werkelijk geluk. Dat geeft blijdschap en vrede. Dat brengt shalom in je leven. Jezus het hoofd en wij zijn koningskinderen. Wij mogen dat mysterie van God die als koning is gekomen in deze aarde nu al ervaren. Met Jezus als ons hoofd, als onze koning, als onze bruidegom. In Colossenzen 1 vers 20 staat er, want hij wilde via zijn zoon vrede brengen tussen de schepping en zichzelf. Hij liet hem voor ons sterven aan het kruis. Daardoor is het nu weer goed tussen God en iedereen op aarde en in de hemel. Het gaat om vrede. Shalom. Nog een klein dingetje om gewoon even te prikkelen. In Genesis 2 vers 24 staat, zo komt het dat een man niet bij zijn vader en moeder blijft. Hij gaat met zijn vrouw leven en ze worden samen helemaal één. Er zit hier een geheimenis in. Dit is de voorafbeelding van Jezus. Waarin Jezus de mensheid samenbrengt onder één hoofd, schept hij uit twee volken, Joden en Heidenen, één nieuwe mens. Wij worden samen zijn bruid. En daar had Anne-Yveske het ook over gehad, over ja, bruid zijn. En als je het interessant vindt, dan kan ik je de teksten geven. Er zit zoveel diepgang in wat ik nooit in een preek even kan vertellen. Maar als je het allemaal doorleest, dan gaat het echt leven. Dus nou, voel je vrij om te vragen. En dan stuur ik het je toe. Want ik heb stiekem best wel veel gedeeld over wat de Bijbel zegt. Er zijn een hoop teksten voorbij gekomen. En we kijken uit naar kerst, naar de geboorte van Jezus, waarbij dus de engelen zongen, vrede op aarde. En het is echt ongelooflijk en onbeschrijfelijk om te beseffen hoe ontzagwekkelijk groot kind van de koning dat was. Zo groot, de bron van de schepping. En dan ligt hij daar, heel toegankelijk in een kribbe. In een stal. En we vinden dat altijd het mooie om te herdenken met kerst. En ik denk dat dat voor ons ook geldt. Wij mogen gewoon heel normaal zijn. Heel toegankelijk, heel onopvallend. En ondertussen heel erg machtig, omdat wij kinderen van de koning zijn. En God achter ons staat. En hij voor ons zorgt. En met dat besef mogen we ook uitstrekken naar zijn shalom. Niet als persoonlijke ontwikkeling om je goed te voelen. Maar als samen, als heerlijkheid van het nieuwe natuurlijke wat we nu al mogen proeven. En dat bid ik ook, dat Gods shalom in ons midden is. Dat we de verandering nu al mogen ervaren. En als er een keer, als de ziekte is, blijf daarvoor bidden en blijf voor die shalom vragen. Als je in moeilijke omstandigheden zit, blijf je uitstrekken naar wat God wil doen. Nu of in het verleden of in de toekomst, God wil daarbij zijn. En we strukkelen in een tijd met ziekte die rondgaat in de naam corona nu. En het zal heus wel weer wat anders komen. Maar we mogen weten dat God daarboven staat. En dat Gods plan daar niet in verandert. Hij heeft nog steeds shalom met ons voor in jouw leven. En hij is daarbij. En we gaan zo avondmaal vieren met elkaar. En wat ik daarover wil zeggen is dat als wij de wijn drinken en het brood eten, dan worden we deel aan het offer van Jezus. Alles te maken met dat lichaam. En dat offer is één keer gebracht door Jezus op Golgotha. En dat was eenmalig. Maar de maaltijd herhalen we. De maaltijd gaat over gemeenschap. Samen naar Jezus uitstrekken. Samen genieten van de shalom. Samen genieten van het nieuwe verbond wat hij gegeven heeft. In de vreugde dat God ons één heeft gemaakt en dat we met zijn vrede zijn vervuld door Jezus. Dat is wat ik wilde delen. Er staan avondmaalcupjes, coronaproof dit keer. Ik zal zo uitleggen hoe ze werken. Maar ik wil vragen om met tweetallen te werken of misschien drie. En te zorgen dat niemand het alleen, zeg maar, viert. Dus dat je naar voren gaat, even goed om je heen kijkt en iemand zoekt waarmee je avondmaal kan vieren. Ik stel voor dat we dat niet in de zin publiekelijk doen van nou, nu mag je het brood eten. Maar dat we met elkaar op die manier avondmaal vieren, bid voor elkaar. Zegen ze met de vrede van God. Eet het brood en de wijn. Ik zal wel even, als iedereen wat hebt, even uitleggen hoe het werkt. Dan hebben we dat in één keer hebben we dat duidelijk. Want de volgende keren zullen de cupjes er ook altijd staan. Dat is het proberen nog steeds te regelen. Zodat je altijd als we dienst hebben, gewoon met elkaar avondmaal kunt vieren. En we zullen dan de eerste van de maand het ook echt gemeenschappelijk met elkaar allemaal doen. Maar dat geeft je dan ook de ruimte om als er geen avondmaal is, dus niet de eerste zondag van de maand, dat je dan toch met iemand avondmaal kan vieren als je daar behoefte aan hebt. Dus op die manier. Ja? Nou, opstaan. En als je zo loopt en dan zo weer terug en, dan, en iemand opzoekt, dan zal ik daarna uitleggen hoe die werkt. Nee, hoeft dat niet. Ja, ook voor de mensen thuis. Dat is wat moeilijker om natuurlijk iemand op te zoeken. Nou, gooi ik mijn water om. Het is wat moeilijker om iemand op te zoeken. Maar als je alleen bent, dan vier het gewoon mee. Pak wat sap of wijn. En wat brood. En voel je verbonden ook. Als iedereen heeft dan. Ja, voor de slimme mensen, die hebben het al uitgevolgen, maar er zitten twee laagjes op. Je kan hem dus opentrekken. Dan heb je je cupje met wijn. En dan moet je even friemelen, dan kan je deze ook openmaken. En dan heb je brood. Zoek elkaar op.